RSM Puls.
Hallo allemaal, welkom bij de RSM Puls podcast. Ik ben Gemma Diaman en samen met mijn collega's Murat Segir en Gideon Lont duiken we wekelijks in de meest actuele en boeiende maatschappelijke thema's. Onze focus ligt op technologie, internationale handel en duurzaamheid en hoe deze onderwerpen de bedrijfswereld beïnvloeden. We zijn hier niet alleen om te informeren, maar ook om jou en je onderneming te helpen vooruit te denken in een snel veranderende wereld. Blijf bij ons voor inzichtelijke gesprekken en inspirerende ideeën die je bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. Dag Murat.
Dag Jem. Voordat we de podcast induiken, wil ik even een huishoudelijke mededeling doen. Namelijk, normaliter zouden we onze serie afmaken in zaken circulaire economie. Echter, gezien er recent een hoofdlijnenakkoord is besproken, wat dermate actueel is en ook impact gaat hebben op alle vlakken van de samenleving, letterlijk, vonden we het toch wel belangrijk om deze aflevering nu te gaan behandelen. Vandaar, voordat we de inhoud in gaan duiken, beginnen we met onze standaard rubriek, de verbazing van de week. En deze keer heeft Jem een leuk onderwerp uitgekozen.
Ja, ik zoals dagelijks lees ik de kranten en ik scrolde een beetje rond. En ik zag omzetindustrie opnieuw gedaald. Dus het CBS heeft weer onderzoek gedaan. En wat blijkt, het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg een omzetdaling van 5,5% ten opzichte van vorig jaar. Om enkele voorbeelden te noemen, producenten van hout- en bouwmaterialen, min 14%, industrieel transport, min 10%. Fabrikant van voedingsmiddelen en genotsmiddelen, min 9,3%. En de reden hiervoor was, hè, je zou misschien kunnen denken, hoge energiekosten of wat dan ook. Nee, het was een personeelstekort. Dat kennen we allemaal, denk ik. Ik denk dat elke ondernemer die in Nederland wilt gaan groeien of in Europa last heeft van vinden van human capital, dus hè, menselijk kapitaal. En waar ik me dan over verbaas is dat als oplossing deze industrieën technologie willen introduceren en bepaalde efficiëntieslagen willen maken intern. Maar dan denk ik, hè, en we komen er zo nog op terug, gok ik, er is zoveel kapitaal beschikbaar in de buurlanden buiten Europa. Die mensen zijn vol opgeleid, die kunnen niet wachten om te starten. Die hoeven niet per se naar Nederland te komen, die kunnen ook gewoon op afstand functioneren. Nou, als je in hout werkt, wat moeilijker denk ik, maar ja. De kenniswerkers, laat ik het zo zeggen. Waarom denkt men daar niet aan? Waarom moeten we alsmaar op zoek naar een technologie? Waarom moeten we het nog efficiënter maken intern? Natuurlijk, ik snap het wel. Het is makkelijker. Maar voor sommige zaken heb je gewoon mensen nodig. Vlees en bloed, kennis, hersenen.
Ja, technologie is een beetje het magische woord, hè? Is er een probleem, dan is er technologie in het gesprek. Terwijl eigenlijk technologie een middel moet zijn tot. Het moet niet de oplossing aan zich zijn.
Precies. 5 jaar geleden was blockchain dat de wereld zal helpen. Dit jaar is het helemaal AI natuurlijk. En natuurlijk, dus er kunnen efficiëntieslagen gemaakt worden met technologie. Volledig mee eens. Maar kijk nou even buiten je Europese kaders. Ik bedoel, kijk naar Noord-Afrika. Kijk naar Turkije en omstreken. Of nog verder naar India. Daar zijn zulke actieve jonge mensen nog die op zoek zijn en die een bijdrage kunnen leveren. En we kennen ook dat verhaal van ASML natuurlijk. Die in Veldhoven, daar werken zoveel kennismigranten. Ja, als je die weert, prima, goede vrienden. Maar dan moet je ook genoegen nemen met minder innovatieve, minder BBB-productieve Nederland.
Ja, ik kan me nog herinneren dat de CEO zei dit was nog voordat er een regeerakkoord was, zei hij van, als het standpunt op migratie, als zij dat willen blijven hanteren, dan moeten ze ook accepteren dat de groei ergens anders gaat plaatsvinden. En dat is hier denk ik ook precies van de pas.
Ik denk dat het een mooi bruggetje is.
Ja, ja exact. Hè? Want,
ons onderwerp.
Ja. Want we hebben het hier over handjes. Hè? We hebben handjes nodig. In Nederland nog steeds zijn er meer vacatures beschikbaar dan dat er werkzoekenden zijn. Dus het tekort aan personeel is een vrij langblijvend structureel probleem waar Nederland mee te kampen heeft. Echter heeft Nederland ook een specifieke mening als het gaat over mensen buiten de grens die hier willen komen werken. Dat was terug te zien in de verkiezingsuitslag en ook terug te zien in het hoofdlijnenakkoord. Nou, het hoofdlijnenakkoord, even kort introduceren. Wanneer je het hoofdlijnenakkoord leest, dan is een initiële conclusie die je kan trekken dat het leidt tot een verbetering van overheidsfinanciën. Daarnaast zie je ook in de doorrekeningen van het CPB die pas gedaan zijn dat er een minimale koopkrachtstijging is. Maar het precieze effect van deze maatregelen, dat blijft nog uiterst onzeker. En ik heb ook de Kamerdebatten gekeken die er deze week waren over het hoofdlijnenakkoord. En daar was een thema dat terugkerend was, de juridische risico's omtrent duurzaamheid en internationaal zaken doen. Nou, dat is ook precies het onderwerp waar wij ons op willen gaan focussen.
Ja, we kunnen natuurlijk niet alles behandelen in deze beperkte 20 minuten. Maar laten we enkele onderwerpen gewoon nader uitlichten. Ik denk dat het voor onze luisteraars heel mooi zou zijn als we gelijk al beginnen met hoe het fiscaal nou geregeld gaat worden. Onze collega's die hadden al een artikel erover geschreven. Maar misschien kunnen we ook iets meer toelichting geven over van, oké, wat gaat er nou fiscaal veranderen voor de consument, maar ook voor de ondernemer, om het maar zo te zeggen.
Ja, we hebben natuurlijk maar 20 minuten. Dus excuus voor de luisteraar als het wat sneller gaat. Wellicht dat het ook een excuus is dat je deze aflevering wat vaker moet luisteren om het allemaal mee te krijgen. Maar goed, fiscaal. Het eerste punt is de vennootschapsbelasting. Daarin zien we dat de drempel van de generieke renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting wordt aangepast naar het Europese niveau. Dus het percentage wordt van 20% van de gecorrigeerde winst verhoogd naar 25%. Maar deze versoepeling is niet toepassing op elk bedrijf. Zo heb je bijvoorbeeld vastgoed BV's met aan derde verhuurd vastgoed. Die kunnen nog genieten van een lagere percentage dan 25%. En daar wordt in het hoofdlijnakkoord ook niet op ingegaan. Daarnaast heb je de renteafschaffing van de vrijstelling van dividendbelasting bij inkoop van eigen aandelen, waar enorm veel ophef over was in 2019. Die komt weer terug. En de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting die wordt beperkt. Naast de vennootschapsbelasting hebben we de inkomstenbelasting.
Heel belangrijk.
Ja, voor de werkenden is het heel belangrijk. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting die wordt beperkt. Dus per 2028 wordt de giftenaftrek voor eenmalig en periodieke giften in de inkomstenbelasting gelijk getrokken. Daarnaast komt er een extra schijf in de inkomstenbelasting om de belastingdruk op arbeid te verlagen. Dus een hoger inkomen die zal een hogere schijf gaan krijgen, maar over het algemeen zullen de belastingpercentages op de schijven dan gaan dalen. De MKB-winstvrijstelling wordt niet verlaagd naar 12,03% zoals ze dat met Prinsjesdag wel wilden doen. Die blijft dus 12,7%. Daarnaast komt er een verhoging van het box 2 tarief van 33%, dat weer teruggedraaid wordt naar 31%. De hypotheekrenteaftrek en de eigen woningforfait wordt niet gewijzigd. En tot slot, omtrent de inkomstenbelasting, voor het verlagen van het tarief in box 3 wordt structureel 100 miljoen vrijgemaakt. Maar verdere informatie is nog niet bekend hierover.
Oké, laten we deze snelheid even vasthouden, helemaal met fiscaal. Misschien kan je ook even een spervuur aan kennis met ons delen over omzetbelasting, automobiliteit.
Ja, dus de omzetbelasting, het lage btw-tarief voor culturele goederen en diensten, behalve voor dagrecreatie en bioscoopbezoeken, die worden afgeschaft ingaande 2026. En met betrekking tot auto's, alle subsidies voor het afschaffen van een elektrische auto worden per 2025 afgeschaft. Tot slot, om het vestigingsklimaat te verbeteren, is een prioriteit in het hoofdlijnenakkoord. En dit gaat dan over de 30% regeling voor buitenlandse kenniswerknemers. Daar was een toelichting op een aangekondigde versobering. Echter hebben we hier nog niet heel veel informatie over ontvangen.
Aha, dus mijn verbazing van de week heeft nog niet echt een definitief antwoord gekregen in deze hoofdlijnenakkoord.
Nee.
Oké, nou helaas. Maar we blijven positief en ik denk zelfs dat we niet zonder kunnen. Dus de lijst met vacatures zal dan alleen maar langer worden. En dat is ten nadele van het BBP, gok ik.
Ja, ja, precies. Ja, ja, dat zal uiteindelijk toch wel een belangrijk ding gaan worden, wat je nu zegt. Want kijk, als je het hoofdlijnenakkoord leest, en je kijkt vooral naar de budgettaire bijlagen, dan denk je van, nou weet je, dit ziet er allemaal wel prima uit. Maar zoals ik net ook zei, het lijkt erop alsof, tenminste het lijkt erop, je ziet het in de berekeningen, dat heel veel geld uit fondsen gepakt wordt om die kosten te gaan dekken. Maar dit kan je natuurlijk niet op lange termijn doen. Hè, dat potje dat gaat ooit leeg. En wanneer dat potje dreigt leeg te gaan, en jij hebt zelf als overheid nog niet de investeringen gedaan om innovaties op de markt te brengen, om nieuwe bedrijfsmodellen op de markt te brengen. Dan ga je gewoon naar een degressieve ontwikkeling, wat niet wenselijk is.
Ja, volgens mij zei Warren Buffett destijds ook van, je moet nu de zaadjes planten, wilt de toekomst in de schaduw van de boom zitten. Maar daar gaan we later op in. Maar we blijven wel in het bedrijfsleven hangen.
Ja. Zeker.
Want er komt zoveel regels op ons af. En de belofte is dat ze de regeldruk zouden gaan verlagen. Maar misschien weet jij daar wat meer over, Murat.
Ja, dus dat werd al gelijk in het begin expliciet benadrukt. Dus dat de potentiële nieuwe overheid de regeldruk wil gaan verminderen. Wat dit betekent, plat gezegd, is ze willen het makkelijker maken voor bedrijven om compliant te zijn, zonder onnodig veel papierwerk dat erbij komt kijken. En een belangrijk instrument dat dit moet gaan realiseren is een adviescollege toetsing regeldruk.
Dus wacht even, ze gaan om de regeldruk af te laten nemen, gaan ze nog een schakel tussen bouwen.
Ja.
Om te kijken op de regeldruk.
Die vraag die wilde ik ook net aan jou stellen. Wat vind je nou eigenlijk van? Want jij hebt bij de overheid gewerkt. Ja. Dus we gaan bureaucratie oplossen met bureaucratie.
Ja. Heel ambtelijk dit.
Maar goed, het is wel ten behoeve van het verminderen van regels op bedrijven. Dus dat zal een positief effect moeten gaan hebben. Voornamelijk ook als je gaat kijken naar alle opkomende wetgevingen vanuit Europa. Een van de grote zorgen, wat we net ook aangekaart hebben, is een tekort aan technisch personeel. Dus dit tekort kan de groei van bedrijven belemmeren, zoals je net hebt aangekaart. Hoewel het nieuwe kabinet zegt wel plannen te hebben om meer vakmensen op te leiden. Echter blijft het wel bij het benoemen en niet het benoemen van hoe ze dat dan willen gaan doen. Wat een pijnlijk punt was, is het CO2-beleid, hè, en hoe bedrijven zich moeten gaan houden aan CO2 en de energiebelastingen die daarbij komen kijken. Nederland was normaliter een voorloper hierop. Echter wil Nederland nu meer vergelijkbaar gaan opstellen met de rest van Europa als het gaat om energiebelasting en CO2-beleid. Dus dit betekent kortweg dat Nederland niet strenger zal zijn dan andere Europese landen. Dat kan bedrijven financieel gezien wel helpen, want het beperkt de energiekosten en zal niet op extra kosten gaan jagen.
Wat wij natuurlijk ook weten uit de cryptomarkt is dat Nederland vaak door dit soort bedrijven juist werd uitgekozen omdat Nederland altijd het beste jongetje van de klas wilt zijn. En een licentie of een vergunning van Nederland krijgen was als een trofee die je eigenlijk aan al je klanten kon laten zien van kijk, van Nederland hebben wij een licentie of een vergunning gekregen. Dus ja, het kan ook averechts werken. Alleen ik denk dat voor de gemiddelde ondernemer eigenlijk prima is.
Ja, en kijk, wat je ook ziet is wanneer je aan Nederland eenmaal voldoet aan de Europese of internationale standaarden, dan word je ook niet meer teruggefloten. En dat zie je bij andere landen wel, die minimaal aan de regels willen gaan voldoen. Dit is ook wel een discussie, letter van de wet versus geest van de wet. Letter van de wet die blijft altijd staan, maar geest van de wet, dat is gewoon iets wat komt met allerlei verschillende perspectieven. En voornamelijk de toezichthouder, die speelt daar dan een belangrijke rol in.
Oké, wij gaan netjes door. Kan je misschien iets meer toelichting geven over het schrappen van het groeifonds? Want ik had zelf hele goede hoop in dat groeifonds.
Ja.
Alleen dat mag helaas niet gaan vliegen.
Ja, het groeifonds, hè, dat was een fonds, een gigantisch fonds, 20 miljard, wat de overheid eigenlijk in de voorafgaande Rutte-kabinetten heeft opgespaard, gereserveerd voor innovaties. Maar dit gaat geschrapt worden en dit gaat ook dit is ook een gigantische dekking voor het komende kabinet en hun plannen. Dus het fonds dat bedoeld was voor technologische innovaties stimuleren op duurzame en technologische economische groei van Nederland, dat gaat nu dat kent nu zijn einde. Alhoewel, InvestNL, dus het Nederlandse investeringsfonds, die zit op dit soort investeringen, die gaat er 1,1 miljard bij krijgen om de innovatiecapaciteit van Nederland toch nog proberen recht te trekken.
Dat lijkt een druppel op een hete plaat van mijn gevoel. Alhoewel, er wordt nog steeds wel aandacht geschonken aan toekomst, aan investeren en aan het verduurzamen van Nederland. En over verduurzamen wil ik eigenlijk verder gaan. We hebben natuurlijk even snel de fiscale kanten belicht. De effecten die het heeft op het bedrijfsleven. Maar wij als business consulting helpen natuurlijk onze klanten vaak met duurzaamheidsvraagstukken. En wat ik snel heb kunnen zien zijn eigenlijk drie hoofdonderwerpen. Stikstof, energie en mijn persoonlijk favoriet kerncentrales. En
Ja, exact. Hè. Dus stikstof, een toch wel een pijnlijk dossier, voornamelijk voor boeren, maar ook voor de bouw bijvoorbeeld. Het kabinet wil boeren meer vrijheid gaan geven, terwijl ze tegelijkertijd ook nog steeds zeggen van de stikstofcrisis, dat moeten we eigenlijk, daar moeten we ook nog wel wat mee. Dus het betekent minder strenge regels met betrekking tot stikstofuitstoot beheersen. Nou, wat het dan precies inhoudt, is we kennen in de stikstofwet kennen we de kritische depositiewaarde. Maar deze staat nu ter discussie. Dus het kabinet overweegt om deze maatschaf te schrappen en een juridisch alternatief te vinden. Echter, experts, professoren in Wageningen bijvoorbeeld, die waarschuwen dat het moeilijk is om een even effectief alternatief te vinden, omdat die kritische depositiewaarde bij elk bedrijf toegepast kan worden. En als je het op een andere manier wil gaan meten hoeveel stikstof er in de natuur terechtkomt en wat dat gaat doen met de natuur, nou, dan heb je allemaal van die veldbiologen nodig die vlinders moeten gaan tellen en kijken hoe groen het gras is. Dus dat schiet niet op. Op het gebied van energie zien we dat het kabinet ook de Europese richtlijnen omtrent waternormen en bufferstroken voor mestbescherming, dat ze daar ook soepeler in willen zijn. Dus die implementatie van de richtlijn en het implementatiebesluit op die richtlijn, daar willen ze versoepelingen in gaan brengen. En dit heeft vooral te maken met meer verspreiding over mestvelden, wat nou vrij beperkt is. Dus ik verwacht wel dat vooral voor de boeren echt dat dit een feestje is. Ten aanzien van van de energietransitie, die blijft nog steeds gericht op het bestrijden van klimaatverandering, biodiversiteit en andere duurzaamheidskwesties, zoals luchtverontreiniging en duurzame consumptie. De nieuwe coalitie wil Nederland energie onafhankelijker maken, met speciale aandacht voor het voorkomen van energiearmoede. En dat willen ze gaan doen door het leuke onderwerp kerncentrales. Want kerncentrales, dat is iets wat Nederland eigenlijk de afgelopen jaren heel vreemd van is. Maar het is, volgens mij hebben we eentje in Zeeland.
In Borselen hebben we er een.
Ja.
Ja. Dat klopt. Ik vind het wel frappant. Hè? We blijven nog steeds hangen in dat Tsjernobyl en Fukushima verhaal. Er hangt zo'n grijze wolk boven kerncentrales. En ik heb het in de vorige aflevering ook genoemd. In mijn opinie is nucleaire energie de meest groene en schone energievorm die er is. Kijk, je hebt natuurlijk restafval. Alleen, daar zijn inmiddels wel oplossingen voor te verzinnen. Dus als men echt naar een groene Europa wilt gaan, dan moet men net zoals Frankrijk gewoon meer aandacht schenken aan nucleaire energie. En niet zoals Duitsland de nucleaire centrales sluiten.
Ja.
Wat ik wel begrijp, de ANVS, de Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Ik weet niet of wij daar, doordat we al jarenlang hebben afgebouwd, voldoende kennis hebben. De technologie is er. In China zien we dat ze modulaire centrales bouwen. Ze hebben in 5 jaar tijd volgens mij 300 kerncentrales gebouwd. Dus het hoeft niet zo groot te zijn als Borselen. Je kan hele kleine centrales bouwen. Alleen ik weet niet of de kennis in huis is in Nederland.
Ja, exact. Hè. Kijk, er zijn eigenlijk 3 punten waar experts zich zorgen om maken. Je hebt ze net wel mooi aangekaart. Dus wanneer je het hebt over die generatie 3 centrales zoals ze heten. Daarmee is veiligheid toch wel een belangrijk ding. En wanneer we het hebben over veiligheid, dan hebben we het vooral over bijvoorbeeld cement die onder de grond moet zitten. Voor wanneer er een lekkage is, dat die cement het wel aan kan. En wat voor bouwuitdagingen daarbij komen kijken ten aanzien van de constructie. Nou, dat is vrij complex en duur. We hebben die technische capaciteit niet in huis. En die technische capaciteit die willen we eigenlijk ook niet naar het land toe halen. Dus dat is ook wel een beetje tegenstrijdig. En dan heb je tot slot ook nog het kernafvalbeheer. Wat altijd een groot probleem blijft. Dat zag je ook bij de Belgische aanpak in Texel. Wat mij wel interessant lijkt is, oké, maar wat gaat dit dan betekenen voor veiligheid van werknemers bijvoorbeeld? Hè? Wanneer we het hebben over ESG, want we praten wel veel over environmental, social misschien ook wel. Maar de veiligheid van deze werknemers, wanneer we het gaan hebben over de bouw, het werken in deze kerncentrales, wanneer we het gaan hebben over communities, hè, wanneer je die mestuitbreiding hebt, wat gaat dat doen met omwonenden in die dorpen, of wat gaat het doen met de luchtkwaliteit. Ik ben voornamelijk benieuwd naar bedrijven die zullen moeten gaan rapporteren, bijvoorbeeld op de CSRD, of die zullen in de toekomst een CSDDD-onderzoek moeten gaan doen. Dan moet je gaan kijken naar oké, maar wat voor effect heb ik om me heen? Hè? En nu je van de overheid een nieuw voorstel krijgt dat zich op een bepaalde manier presenteert van jongens, we nemen een beetje afstand van al die Brusselse maatregelen. Het is alsnog iets wel waar bedrijven wat mee moeten gaan doen in de toekomst. Hè? Dus alhoewel er meer vrijheden komen, dat betekent ook dat die verantwoordelijkheid iets meer naar bedrijven toegeschoven wordt. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke boodschap is in deze aflevering. Versoepeling betekent niet per se dat je kan doen en laten wat je wil. Ik weet niet of het een goede vergelijking is, maar als je niet thuis bent, dan wil je ook niet dat de kinderen de snoeppot leegvreten. Dat is gewoon niet goed voor die kinderen op lange termijn. En hetzelfde wil ik meegeven aan bedrijven van, jongens, die vrijheid, dat is leuk. Echter, wees wel van bewust dat er dat je een journey hebt. Hè? Je moet niet alleen denken aan morgen, maar je moet ook denken aan overmorgen en de dagen die daarop gaan komen. En met regelversoepeling is natuurlijk altijd goed, maar dat geeft bedrijven de mogelijkheid om het ook op de eigen manier te gaan implementeren en het te bespreken met je investeerders van, goh, wat willen jullie nou? Welke kant willen jullie op gaan bewegen? Ik denk dat dat is de boodschap die wij mee willen geven aan bedrijven. Wat vind jij, Jam?
Ik ben het met je eens. Je doet me wel denken, het is een beetje een zijstraatje aan, ik ben even de naam kwijt, de oprichter van Virgin Atlantic, vliegmaatschappij, ruimtevaartmaatschappij. En die CEO, die zei destijds ook van, leid je werknemers voldoende en goed genoeg op, zodat ze kunnen vertrekken. Maar behandel ze goed genoeg, zodat ze blijven. Het ligt deels in het verlengde van werknemersveiligheid. Dat gaat niet alleen over fysieke veiligheid, maar ook geestelijke veiligheid. Zorg goed voor je werknemers, want op den duur rendeert dat zich. Je hoeft dan niet op zoek naar nieuwe werknemers. Je werknemers zijn tevreden, waardoor de productie omhoog zal gaan. Het schot mij te binnen. We gaan even buiten onze landsgrenzen, Murat. Nederland houdt niet op over de grens bij de Achterhoek. En ook niet bij Poppen, bij Tilburg over de grens. Wat heeft het kabinet aangekondigd omtrent internationale handel?
Omtrent internationale handel zie je dat het handelsbeleid, er is een grotere focus op een gelijk speelveld. Het kabinet wil zich gaan inzetten voor eerlijke concurrentie in internationale handel. Wat dat precies betekent, dat weet ik nog niet. Één onderdeel wat daar wel van expliciet benoemd is, is die milieuregels die minder streng gaan worden. Daarnaast zegt Nederland van, jongens, wij willen kennis gaan beschermen. Wat ik toch wel een interessant statement vind. Ze zeggen, we zullen niet naïef zijn over de risico's van ongewenste beïnvloeding door buitenlandse statelijke actoren. En risico's van spionage. Dus ik ben benieuwd wie ze daarmee bedoelen.
Ik heb geen idee.
Ik denk dat ook een mooie brug is om bijvoorbeeld de NIS-2 niet te vergeten. Hè? Dat risico's op spionage, die zie jij eigenlijk overal tegenwoordig. De inmenging van de auto's die uit Hint-Hint komen. De kranen die...
ook uit Hint-Hint komen.
Ja, precies. Maar goed, het laatste punt wat ik wil behandelen omtrent internationale samenwerking is de opt-out clausule van allerlei Europese regels. Met name Europese asiel- en migratiebeleid en normen die er zijn rondom klimaatregels.
Oké, het klinkt deels positief. Alleen, ja, ik moest even achter mijn oor krabben. Ik hoop dat de luisteraars dat niet gehoord hebben achter de microfoon. We willen heel veel dingen, maar we zijn afhankelijk van enkele specifieke landen. Dus wat willen we nou eigenlijk? Willen we alles hier naartoe halen en hier alles gaan bouwen en produceren? Of zeggen wij, luister, deze geopolitieke relletjes, laten we gewoon zand overheen gooien en laten we gewoon vrienden worden en zaken doen? Ik weet het niet. Ik neig daarna dat het kabinet alles hier naartoe wilt halen, maar dat zal ook consequenties gaan hebben. En over die consequenties is mijn laatste vraag aan jou. Ja, hoe zie jij de toekomst van Nederland eigenlijk de komende 4 jaar? Op basis van dit akkoord?
Op basis van dit akkoord denk ik het lijkt alsof er heel veel meer mag. Maar daarbij moet wel benadrukt worden dat bedrijven ook meer moeten gaan doen. Hè? Dus om bijvoorbeeld klimaatneutraal te zijn, wat gewoon een Europese verplichting is. Daar zien we gewoon bijvoorbeeld grote veranderingen in elektriciteits- en warmtevoorzieningen. En om dat te koppelen aan internationale handel, dat komt niet uit Europa. Dus als we dat hier nog moeten gaan maken, denk aan hernieuwbare energie, denk aan batterijen, denk aan elektrische auto's. Dat komt allemaal uit China. Wanneer we het hebben over brandstof, dat komt ook allemaal uit een specifieke plek waar zij ook allerlei eisen hebben richting Europa. En wanneer Europa toch, wanneer Nederland steeds meer gaat zeggen van jongens, wij doen niet meer mee, we willen het allemaal hier houden, maar we gaan bezuinigen op onderwijs, we gaan onze groeifondsen gaan we op bezuinigen, maar de fiscale druk gaat wel omlaag van bedrijven. Daarmee denk ik dat impliciet gezegd wordt, jongens, bedrijven, kunnen jullie dit met ons mee gaan regelen? Daar zit een hele grote verantwoordelijkheid bij, maar er zit ook wel een kans bij. Want als je dit als bedrijf, je weet jezelf zo te positioneren en wanneer het investeringsklimaat en het economisch klimaat zich in een wat geïsoleerdere vorm gaat manifesteren in Nederland, kan je een grotere market share gaan krijgen. Dus ik denk dat is mijn boodschap voor bedrijven. Hoe je het nieuwe regeerakkoord moet lezen.
Ik zit zelf met hetzelfde dubbele gevoel. Aan de ene zijde denk ik van, hey, nucleaire energie, fantastisch. Daarmee kan energie naar bijna nul gaan. Anderzijds denk ik, waarom ga je dan zo hard bezuinigen op investeringen en visie en toekomst? Het is dubbel op, waarom dan niet die extra gelden ook nog eens investeren in een veiligere nucleaire toekomst bijvoorbeeld, waar energie in overvloed aanwezig is. Dus ik heb een dubbel gevoel. Als de podcast wat langer had geduurd, had ik er wat dieper op kunnen ingaan. Alleen ik denk dat we nu in het korte tijdbestek wel voldoende punten hebben geraakt. Ik vond het weer een interessante aflevering, Murat. Dankjewel.
Ja, ik vond het ook heel leuk, Jam.
Luisteraars, bedankt. En de volgende keer gaan we verder met de circulaire economie, onze laatste aflevering. En we hopen jullie graag weer daar te treffen.
Ja, vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Klik op like alsjeblieft en vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Luister je op Spotify of op Apple Music, vergeet dan alsjeblieft niet een beoordeling achter te laten. Wij maken allerlei afleveringen omtrent onderwerpen voor internationaal zaken doen ten aanzien van duurzaamheid, internationale handel en technologie. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan vooral terug naar andere afleveringen en wij zien u graag. Tot snel.
Fantastisch, Murat. Ik had het niet beter gekund. Dankjewel.
Ciao.